Ik ben niet helemaal echt zo'n tv-kijker, maar deze week heb ik een programma gekeken. En dat heet Vier Handen op één Buik. Wie heeft dat programma toevallig gezien? Ah, een paar. Ja, heel goed. En dat, in dat programma, daar werd Ashley gevolgd. En Ashley is iemand die wij ook kennen, die ook hier wel in de gemeente is geweest. Ze is nu 18, maar toen ze wat ietsjes jonger was. Ze komt uit Hatert en is eigenlijk ook in de periode door MOVE. Ja, was zij daar altijd met een aantal andere jongeren. En ze is ook al op Interteen geweest, op Summercamp geweest. Ze kwam hier, Ashley is een hele gezellige meid en... Een lekkere kletsmeijer, zeg maar. Gewoon gezellig persoon. Vorig jaar zag ik haar, afgelopen zomer, zag ik haar op het veld. En toen was ze net zwanger. Ik zei, joh, dat is toch ook wat? Ja, ja. Ja, wat zal ik ervan zeggen? Maar in ieder geval, Ashley heeft meegedaan aan dat programma. En ja, dan zie je zo'n... Kijk je, zo krijg je in zo'n programma natuurlijk een heel kleine, korte... Is maar kort natuurlijk. Een kort kijkje in het leven van mensen. En dan denk je, oké, wat zie je dan? Een achterstandsgezin. Veel schulden. Een dreigende huisuitzetting. Een moeder met heel veel psychiatrische problematiek. Die helemaal alle moeite doet om te overleven eigenlijk in haar eigen leven. 8 honden die door het huis heen krosten. Waar moeder, in dit geval de moeder, een bepaalde energie uithaalt om die toch maar om zich heen te hebben te verzorgen. Een tv die de hele dag aanstaat. Allemaal familie die binnen zit en in en uit loopt. Nou, ik dacht, dit is iets waarvan ik dan als zorgverlener, als zeg maar vanuit jeugdzorg en die kanten denk ik, oh, hier wil ik me in vastbijten in zo'n familie. Wat gaat, hè, dus... Je kan je voorstellen wat er dan door je heen gaat. Dan denk je, wat gaat hiermee gebeuren? Wat wordt dit? Wat gaat dit kind voor een toekomst tegemoet? Echt erg eigenlijk. En Ashley is nogal een flap uit. En die zei ook een aantal dingen die vooral in de social media, de krant stond er zelfs vol van op een gegeven moment, niet helemaal, niet heel erg prettig zijn ontvangen door mensen. Dus er waren best wel veel negatieve reacties. Maar ik van de week zal ik daar nog zo wat over na te denken. En toen dacht ik, ja, weet je, dat is één kant van het verhaal. En het is, en ik denk, en er moet ook zorg komen in zo'n gezin. Dat is absoluut nodig. Hè? En mensen moeten geholpen worden om uit die vicieuze cirkel te komen eigenlijk. Hè, daar hangt ook nog een deel vanaf dat er natuurlijk wel heel veel zorg is. Maar dat mensen ook moeten willen ontvangen. Hè, dat is net als in het evangelie. Het evangelie is er, maar willen we het ontvangen? Dat is een andere kant. Maar wat me eigenlijk wel... Wat toch eigenlijk door alles heen bijzonder was, was eigenlijk de familie. Hè, een moeder die, zo werd het ook altijd even gezegd, die ook voluit vertelde van nou, ze had altijd gezegd tegen de dochter, als je ooit zwanger thuis komt, dan ga je meteen naar Arnhem naar de abortuskliniek. Pats. Maar Ashley kwam zwanger thuis, de moeder zei, kom maar hier, blijf bij mij, ik ga voor je zorgen. Iedereen leefde mee. Iedereen hielp mee, iedereen was bijna zwanger, zo zag het er, hè, zo dat gevoel was je, had je. Iedereen rookte ook mee, daar was de hulpverlening ook wat minder enthousiast over. Maar vanaf het moment dat ze zeiden, het is niet verstandig, oké, voor Ashley gaan we buiten roken. En de familie ging allemaal naar buiten paffen. En ik dacht, door al die ellende heen zat er wel eigenlijk iets heel moois. Dat was dus die familie, hoe kwetsbaar het misschien allemaal is, of hoe voor sommigen van onder ons vast totaal vreemd, als je die cultuur niet kent. Kijk, wij hebben vanuit ons werk soms ook wel een beetje met dit soort families te maken, dus dan zit je er wat meer in en dan denk je, oké, dat is een hele andere, dat heeft te maken met cultuur. In die cultuur, daar leef je zo met elkaar. En ze delen het leven en ze strijden voor elkaar. En ze zaten allemaal in het ziekenhuis en ze puften allemaal mee. En het kind was geboren. En eigenlijk is het van iedereen. Maar dat zat een beetje in mijn hoofd. Want eigenlijk hou ik daarvan. Dan denk ik, door al die ellende heen, door al die dingen die misschien niet wenselijk zijn, en tenminste in onze opzichten dan, hè, dat is ook maar weer iets, wat maatstaf leggen wij daarbij neer. Maar voor ons gevoel, geen goed opvoedingsklimaat, geen veiligheid, ongezond, whatever. Dan wil je nog niet denken aan die honden die overal aan likken, misschien bacteriën bij zich hebben, dat soort zaken. Maar toch was daar iets. En dat maakt die mensen denk ik sterk. En door die cultuur kunnen zij overleven, zij denk ik, op een bepaalde manier. Omdat ze, hè, zoals de Bijbel zou zeggen, elkanders lasten dragen. En als het om cultuur gaat, zijn wij heel erg bezig geweest om te verwoorden en om na te denken van wie, wat zijn wij nou als Berea Nijmegen? Wat voor cultuur willen wij hier hebben? Wat voor cultuur willen we zien? Wat zijn onze waarden? Wat vinden wij belangrijk? Welke identiteit hebben wij? Of welk bestaansrecht hebben wij, zou je bijna kunnen zeggen. En toen we 15 jaar geleden, we bestaan 15 jaar, dus toen we 15 jaar geleden begonnen, toen hadden we eigenlijk geen cultuur. We hadden niet zo'n, er ligt nergens, misschien bij sommige kerken wel, maar er lag bij Berea in ieder geval niet een mapje van, zo moet je het doen. En als je die cursussen maar volgt, dan kom je er wel en dan word je gewoon een kerk of zo. Dat hadden we niet. Alles moest eigenlijk gevormd worden. En ik dacht, je kan eigenlijk geen cultuur bouwen als je ook niet de cultuur bent. Cultuur is niet iets wat je van buitenaf naar binnen trekt, maar dat is iets wat in je hart leeft, wat je in zo'n gezin, dan in zo'n familie misschien ziet, want het zit allemaal in hun. Het is al van, ik denk dat als oma nog geleefd had, had die oma daar ook gezeten waarschijnlijk. Dat is iets wat in mensen zit, wat er uit naar buiten komt. En wat als het ware een vorm gaat krijgen. En deze week, van de week in vrijdag geloof ik, of vrijdagavond, toen vond ik iets terug. Ik wist dat het ergens op mijn pc stond, maar kon me niet. Ik ben niet zo georganiseerd, dus ik moet altijd even zoeken. Maar vervolgens, ik vond het uiteindelijk. En het was een stukje uit 2007, dus dat is al 11 jaar oud. En in die tijd zijn, we hadden toen natuurlijk al wel contact met Theo, wat al meer dan ik in dit geval, met Piet van Walsum. En we gingen ook wel eens gewoon wat babbelen met hem, ook toen over de gemeente en over, ik weet nog niet eens meer wat we toen deden of waar we toen zaten, hoor, geen idee. Maar Piet had ons een vraag gegeven van, wat is je droom voor de gemeente? En ik wist dat ik dat ergens had opgeschreven. En ik dacht, dan moet ik nog eens even zoeken, want dat had ook met dat cultuur te maken. En ik vond het terug, vijf dingen, vier, vijf. Een familie zijn. Een plaats te zijn van aanbidding. Een plaats van vergeving, genezing en bevrijding. Plaats waar het bovennatuurlijke natuurlijk is. Plaats waar mensen bemoedigd worden om een ambassadeur van het koninkrijk te zijn. Weet je, en ik dacht, dat is de cultuur. Dat is iets wat in mij zit, in ons zit. Wat we zo graag willen zien, dat meer en meer en meer gebouwd wordt. En dat kan je alleen maar doen als je zelf die cultuur bent. Weet je, ik kan niet een cultuur in een gemeente zien te krijgen en zeggen van, joh, ik wil echt een cultuur hebben waar we elkaar dienen. Weet je, als wij zelf nooit dienen. Dat is gewoon zo. Dat is hetzelfde als je ouders bent, je hebt kinderen. Je kan niet van je kinderen verwachten dat ze dingen doen, dat ze hun bed altijd opmaken, als jij zelf nooit je bed opmaakt. Daarom hoeven kinderen bij ons in huis ook nooit een bed op te maken. Want ik maak mijn bed ook nooit op. Soms. Alleen Fatoet maakt altijd haar bed op, maar dat is ook de enige wild. En als ik dan denk... Ik dacht ook, misschien is het even een beetje een rommelig verhaal, maar ik hoop dat je gewoon pakt wat ik bedoel, wat ik wil gaan zeggen. En zo van, als wij met elkaar een verlangen hebben om hier een cultuur te zien groeien, dan moeten we beginnen om die cultuur moet iets in ons eigen hart zijn. En deze afgelopen periode, ik heb er pas ook nog even iets over gedeeld in ons leiderschapsteam. Ik denk er zijn twee dingen die me wel bezighouden. Dus het woord focus en ik doe iets nieuws, zegt God in Jesaja 43, daar ga ik nog wat over zeggen. En dat focus heeft te maken met eigenlijk met een aantal dingen. Allereerst, sommigen hebben dat, weten dat al lang, maar ik dacht, het is misschien een goed moment om hier wat over te delen. Het heeft te maken met we hoorden een aantal maanden geleden, kregen we eigenlijk via verschillende kanten ineens te horen dat er in september 2 nieuwe gemeentes naar Nijmegen komen. Of eigenlijk is dat niet goed gezegd, er komen 2 churchplant in Nijmegen. Het zijn van verschillende richtingen. Er komt een Hanzekerk, zo heten ze. En er komt een C3-kerk in Nijmegen. C3-kerk komt vanuit Arnhem, daar is al een C3-kerk. En die gaan in Nijmegen ook met een nieuwe kerk starten, een C3-kerk. En er is een ander echtpaar, die komen uit Zoetermeer. Ja. Zijn nu nog in Engeland, lopen daar stage in een soort internship in een gemeente in Engeland. En komen naar Nijmegen, hebben de visie en het verlangen om in Nijmegen een gemeente te starten. Nou, we hebben een gesprek met het tweede echtpaar, hebben we een gesprek gehad. Dat was leuk, dat was goed. We hebben geluncht met elkaar. Want weet je, daar gaat het mij om. Dat is belangrijk om te horen van, joh, wat is er in jullie hart? Wat voor visie hebben jullie? Hoe zien jullie een gemeente voor je? Heb je een bepaalde iets waar je op wil richten? Wat is jullie DNA? Komende woensdag hebben we met Anne, de voorganger uit Arnhem, een gesprek. Want dat is wat we graag willen. Want in het Koninkrijk van God, zei afgelopen zaterdag nog iemand even in een gauwigheid tegen mij, aardig goed uit Ede, die sprak ik. Hij zei, in het Koninkrijk van God hebben we geen concurrentie. We bouwen met elkaar het Koninkrijk van God. Ook hier in Nijmegen. Nijmegen is een stad van 170.000 mensen. En nou, ik zou bijna zeggen, we zouden op iedere hoek van de straat wel een kerk kunnen hebben. En het is mijn verlangen om met elkaar daarin, als het ware om met elkaar die ambassadeurs te zijn in de stad. En hoe andere gemeentes daartegen aankijken, dat is hun eigen zaak en hun eigen verantwoordelijkheid. Maar wij hebben altijd gezegd, we gaan niet een kerkje bouwen. Wij geloven in het Koninkrijk van God. En het Koninkrijk van God is, ja, ik zou bijna zeggen, kerkmuur overstijgend in dat opzicht. We hebben onze eigen huisgezin, we hebben onze eigen DNA, we hebben onze eigen waarden, onze visie, de manier waarop wij gemeente willen zijn. Maar we zijn daarin niet exclusief. En we willen de anderen eren. En natuurlijk, ik ga even heel eerlijk zijn, want daar hou ik van. Weet je, eigenlijk dacht ik bij mezelf, ik voel het wel een beetje als een inbreuk op onze stad. Snap je dat? Kun je dat begrijpen? Zeker, omdat het ook mensen zijn die helemaal niet uit Nijmegen komen. Dat was het misschien nog. Ik denk, als het nou gewoon mensen waren uit Nijmegen, die hier woonden, die echt maar je gaat zomaar naar een wildvreemde stad die je helemaal niet kent. Maar daar ben ik alweer overheen. Daar ben ik wel overheen. Dat is ook even een proces. Want ik dacht, nee, dat is onzin. Denk, zo moeten we helemaal niet denken. We moeten anders denken. En ik ben nog niet volmaakt. Hè? Laten we dat even voorop stellen. Dus ik dacht, weet je, we willen met elkaar. Ik denk, dit heeft ook te maken met eer en cultuur van eer. Van, kunnen wij de ander eren? Kunnen wij blij zijn met wat anderen doen? Kunnen wij zien wat anderen doen? Kunnen we elkaar helpen? Kunnen we elkaar ondersteunen? Hè? Hoe dan ook. Kunnen we relatie bouwen met elkaar? Want dat is denk ik nog het allerbelangrijkste, dat we relatie hebben. Dat we niet als allemaal geïsoleerde celletjes ons eigen dingetje doen. We zijn met elkaar één lichaam. Maar dat ik wel dacht, dat God zei wel van, wat is jullie focus? Waarin? En want iedere gemeente mag ook zijn iets unieks hebben. Zoals ieder gezin gewoon iets unieks heeft. Wij zijn een ander gezin als het gezin van Judith en Martijn. Of als het gezin van Yvonne. Of als het gezin van Ellen. Of ieder gezin heeft zijn eigen unieke manier van gezin zijn. Laten we ons bij die focus houden. En ik moest aan denken, en ik ga het gewoon aan jullie voorlezen, denk ik maar. Want het zijn niet mijn woorden namelijk, dus dan komt het ook over zoals het is. We hebben in de afgelopen periode hebben we een een woord gehad van de zomer, in het najaar van Brian Connolly, die hier was. En een maand daarna van Piet van Walsum. En ik dacht, dat zijn woorden waarvan ik denk, soms krijg je zo'n woord en dan denk je weer, dan heb je dat alweer neergelegd. Maar ik heb ze even bijgepakt. Brian Connolly zei het volgende. Hij zegt, God vertrouwt jullie omdat we met integriteit zijn naam dragen. We dragen zijn hart en we zullen een tijd binnengaan van extreme getuigenissen. Nou, die willen we graag zien. Extreme getuigenissen. Gewone getuigenissen ook al goed hoor, maar... We hebben een opdracht, een specifieke mantel, een mate van verandering. Een bediening die uit deze plaats tevoorschijn zal komen, zal ogenblikkelijk transformatie geven. Mensen zullen ogenblikkelijk bevrijd worden. Iets wat lang heeft geduurd, zal kort duren onder de zalving. We zullen oogsten, richt je oog op hem. Kijk niet naar wat nog niet gebeurd is, maar vier naar wat al wel gebeurd is. Roep en spreek uit in wat je ziet in elkaar. Profeteer als nooit tevoren. Oké, profeten. Schep ruimte voor elkaar. Zie hoe ik beweeg. Ik zal een geluid laten horen vanuit deze plaats. Het is het geluid van aanbidding. Ik zal jullie aanbidding gebruiken als een stem die mensen naar mijn hart zullen trekken. Er is geen onechtheid. Maar mensen zullen jullie oprechtheid zien. Mensen die moe zijn van religie zullen een plaats vinden om tot rust te komen. Dat willen we zijn. Maar dat zullen we ook als het ware moeten pakken en mee bezig moeten gaan en omarmen. Alleen maar lezen. Dus denk je, ja, dat is een mooi verhaal, mooi, prachtig. Maar we willen dat het gaat leven. En een maand later was Piet hier en hij zei, ik heb het gewoon maar even uitgeschreven. Hij zegt, ik zie hetzelfde aantal stoelen. Ja, dat klopt. Ja. God zegt, het is te klein. Niet alleen de gemeente is te klein, maar wij denken te klein. Er moet iets gebeuren. Het gaat vanzelf, een natuurlijk proces. En het enige wat we moeten doen is eten en rusten. Het woord van God eten en rust met God hebben. Ons denken moet veranderen. Niet een, we hebben weer een fijne samenkomst gehad, maar er is een stad die op jullie wacht. Die stad wacht op dat wij anders gaan denken. Piet heeft gezegd, ik geloof dat jullie invloed zullen hebben. Jullie zijn geen kerk, maar een beweging. Ik zie verschillende bewegingen, niet alleen kerkelijk, maar ook binnen business. Daar komt de vermenigvuldiging. Niet van, we hebben het fijn, het is toch hartstikke goed. U brengt mensen hier naartoe die over het hele land verspreid zullen worden en discipelen zullen maken. Hier is leven, maar er moet grote ruimte komen in de geestelijke wereld. Verbreek je kleine denken. Dat hebben we nodig. Een verandering van denken. En ik denk wel dat we op een bepaalde manier op een kruising staan. En dat we als gemeente die focus elke keer weer moeten hebben. Van wat is er gesproken? Dus dat is focussen. Focus op wat heeft God gesproken. Maar er is ook iets nieuws. En daar wil ik nog wat over zeggen. En dat staat in Jesaja 43. Daar zegt God, zie, ik maak iets nieuws. En dat is eigenlijk een hele bekende tekst. En die wordt te pas en te onpas natuurlijk ook altijd weer gebruikt. Omdat het gewoon zo'n prachtige boodschap in zich heeft. Maar Jesaja die spreekt een geloofswoord van bevrijding, van redding vanuit de ballingschap. Waarin dat volk Israël al 70 jaar leeft. Maar wat bijzonder is dat God dingen spreekt die er op dat moment nog niet zijn. Of die nog niet gebeurd zijn. In het Engels staat er behold. En dat is ietsjes meer als, er zit een andere gevoelswaarde aan. Het betekent iets meer als van luister met ontzag en verbazing. We hebben daar niet zo goed woord voor. Wij zeggen zie. Maar het is ook luister. Behold. En ik geloof dat God ons allemaal, en het is misschien meer het woord voor vanochtend, dat God ons uit een situatie roept. Hè, waar we als het ware, waar we in aangemoedigd worden om in geloof een sprong te maken. Naar iets wat je nog helemaal niet ziet. Weet je, we zijn allemaal mensen. En er is, wat dat betreft zijn er geen uitzonderingen. Ik geloof dat wij allemaal soms in een situatie zitten waarin je gewoon een beetje vastzit. Je kunt soms zo vastzitten in een situatie dat je er soms niet meer uitkomt. En dat is voor mij niet anders dan voor jullie. Je kan soms gewoon in de sleur van je leven zitten. Dan denk je elke keer, oh ja, ik wil eruit stappen, hoe kom ik er ook weer uit? Of in zo'n draaimolen, in zo'n vicieuze cirkel. Maar ik dacht van, verwacht ik dat God iets kan doen in mijn leven, als het ware, iets nieuws kan doen. Ik kan het wel lezen, maar verwacht ik het ook? Vraag ik het ook? Ben ik er ook mee bezig? En in Jesaja, hij zegt dat hij een weg heeft gemaakt. Ik denk, laten we maar even lezen, want er staat, ik ben de Heer, je heilige God, je maker, je koning. Ik lees het uit de Basisbijbel. Daar hou ik van, dus een hele simpele vertaling, maar ik vind hem wel mooi. Dit zegt de Heer, vroeger heb ik een weg door de zee gemaakt en een pad door het wilde water. Ik liet een leger van wagens en paarden oprukken, een machtig leger van helden. Dat hele leger is gedood en stond nooit meer op. Het werd als een olielamp uitgedoofd. Maar nu, denk niet meer aan wat ik vroeger heb gedaan. Let op, behold staat daar. Ik ga nieuwe dingen doen. Nu gaan die beginnen. Nog een keer, let goed op. Behold, ik zal een weg maken in de woestijn. Ik zal rivieren maken in de wildernis. En in vers 15, daar begint iets prachtigs. Want daar zegt God, ik ben de Heer. Jullie heilige, de schepper, jullie koning. Weet je, en voordat God ook maar één belofte doet, maakt hij eigenlijk zichzelf weer kenbaar met het woord ik ben, Yahweh. Ik ben die ik ben. Ik ben heilig. Ik ben de schepper. Ik ben je koning. Weet je, hij is gewoon alles. Dat hebben we net gezongen. Ik vond het mooi. We hebben niks overlegd. En het kwam er helemaal uit. Zo van, hij is er. Hij is om je heen. Hij is altijd aanwezig. Je kunt hem vertrouwen. En dan zegt God nog, hij frist dat volk even op, hè, die door Jesaja heen. Hij zegt, weet je, ik heb het al eerder gedaan. In vers 16. Dit zegt de Heer die een weg baande door de zee en een pad door machtige wateren. Hij deed het met Mozes. En als je, ik bedoel, iedereen, waarschijnlijk hebben jullie allemaal wel eens een film gezien over de 10 geboden, de 10 commandments, de oude film. Nou, dat vind ik prachtig, maar je hebt ook nieuwere varianten. En dan zie je altijd weer dat moment dat Mozes daar staat en dan zie je hem omkijken, weet je wel. Dan denk je, ja, dan sta je daar voor die zee. En God deed het. Weet je, God deed het. En waarom herinnert God ons aan wat hij gedaan heeft? Ik denk omdat wij dat heel erg nodig hebben. Omdat we het nodig hebben om elke keer weer opnieuw te beseffen, oké, God is van gisteren, was gisteren, vandaag en volgende week. En weet ik veel, hij is altijd dezelfde. Zijn beloften zijn altijd hetzelfde. Weet je, Paulus die zegt in de Efezebrief dat hij bij macht is om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En soms doet alleen, ik denk dat het soms anders gaat als wij in ons hoofd hebben zitten. En soms gaat het ook langzamer dan wij in ons hoofd hebben zitten. En soms willen we instant oplossingen hebben. Maar weet je, dat volk Israël, kijk, moest door die woestijn. Dat volk moest daar staan. Ik denk, ik heb wel eens op een kaart gekeken. Volgens mij hadden ze best een omweg kunnen nemen. Hè? Hadden ze nooit daar doorheen gehoeven. Maar God wilde laten zien dat hij de God was. Dat hij God was en dat bij hem alles mogelijk is. En de vraag is ook weer hier ook in zoiets van, geloven we dat? Ontvangen we dat? Weet je, ik merk soms, of soms, pff, ik kan zo makkelijk zeggen, ja, tuurlijk geloof ik dat. Ja, God is bij me. Ja, dat tot ik in het vliegtuig zit. Nou, misschien gaat het beter, maar weet je, we zijn soms gewoon ook menselijk daarin. Of menselijk, gewoon mens. En met onze angsten, met onze teleurstellingen. Maar geloven wij dat hij ons de wensen en de verlangens van ons hart kan geven? Dat hij, als het ware, geloof je dat God betrouwbaar is? Dat hij dat wat hij eerder heeft gedaan nog altijd nu weer kan doen. En dan vers in het derde stukje is, hij zegt, ik ga het opnieuw doen. En ik denk, dat is het mooie. Hij zegt, blijf niet staan bij wat gebeurd is. Laat het verleden rusten. Hè? Ik ga iets nieuws doen. En ik denk, dat vind ik zo'n prachtige belofte. Van blijf niet hangen in je teleurstellingen. Blijf niet hangen in je fouten. Blijf niet hangen in je pijn of in je mislukkingen. Of in al die oude dingen, in dat oude denken. Want God wil iets nieuws doen. En dat is door de hele Bijbel heen. Het gaat om het nieuwe denken. En wij mogen dat nieuwe denken omarmen en pakken. Hij gaat iets nieuws doen. En de vraag is, verwachten wij iets nieuws van God? Verwachten wij iets nieuws? Verwacht je iets nieuws van God voor je leven? Verwacht je iets nieuws van God voor je situatie? Verwacht je iets nieuws van God voor deze gemeente? Verwacht je iets nieuws van God in deze stad? Voor je bedrijf? Voor je studie, voor je toekomst, voor whatever. Weet je, Paulus die is echt hartstikke duidelijk. Paulus die zegt, vergetende hetgeen achter mij ligt. En mij strek ik mij uit naar hetgeen voor mij ligt. Als Paulus zich had laten beheersen door zijn verleden, dat hij al die christenen had afgeslacht, dan was die eeuwige slachtoffer gebleven. Maar Paulus heeft ervoor gekozen om dat achter zich te laten, want hij wist dat hij vergeven was. En dat hij in Christus was. En omdat hij in Christus was, had hij, ik zou bijna zeggen, kon hij de wereld overwinnen. Hij is ook gevangen genomen. Hij heeft in Rome gezeten, maar hij heeft altijd doorgegaan om het evangelie te verkondigen. Hij zegt, ik geloof er waren gewoon christenen op het paleis in Rome. Er waren christenen in de hele Romeinse cultuur zijn daar mensen tot geloof gekomen. Door de bediening van Paulus. Paulus koos voor hetgeen voor hem lag. Weet je, God baant wegen, staat daar. Door de woestijn. Daar waar het droog is en dor is, baant God een weg. Daar waar het droog en dor is, daar staat zelfs, maakt God rivieren in de wildernis. Nou, rivieren zijn altijd een prachtig beeld in de Bijbel van de Heilige Geest. God komt met zijn Heilige Geest. En ik dacht inderdaad nog even toen ik wat over aan nadenken was gisteravond. Ik dacht, ja weet je, wij leven hier in het rivierengebied. Hè? En wij zijn dijkenbouwers. En wij proberen de rivieren te kanaliseren. Dat hebben we heel lang gedaan. Maar weet je wat mooi is? Jaren geleden, dat is al een paar jaar geleden, daar ging ik wel eens met, ik weet niet eens wanneer, maar ik ging met de trein naar Arnhem. En dan stond er altijd een groot bord. Geef de rivier de ruimte. Ik hou er wel een beetje van dat soort kreten. Als dat op een bord staat, dan denk ik, dat is een soort profetische uiting van een stadsbestuur. Of een organisatie die iets aan het doen is, van Rijkswaterstaat of zo, komen dan met zo'n slogan. Maar ik denk, weet je wat je eigenlijk zegt? Geef de rivier de ruimte. Dus ik denk, we mogen iets nieuws verwachten van God. En in dat nieuwe wat we van God verwachten, ik denk dat is alles te maken met het ruimte geven aan de rivier van God. En daar sluit ik mee af. Dat is met een ander woord. Dat hebben we gekregen ik heb het opgeschreven, 18 januari 2004. Dat was de eerste officiële dienst die we als Berea gehouden hebben. Voor die tijd zaten we nog in een traject waar we met elkaar aan het cultuur bouwen waren. Of nou ja, ontginners waren, dat was het misschien meer. En we zaten in school de Meander, dat is de vrije school. We hebben echt op grappige plaatsen gezeten. We hebben in de loge van de vrijmetselarij gezeten toen we begonnen. Daarna gingen we naar de antroposofische school, de vrije school. En die school heette de Meander. En ik geloof dat het de vrouw van Wilkin van den Kamp was. Die zei toen tegen ons, daar zei ze, waar de rivier de vrije loop krijgt, dat is wat de Meander, hè? Daar is de natuur prachtig. Daar waar de rivier van Gods geest in ons de vrije loop krijgt, waar we niet kanaliseren en waar de geest alle kanten op mag gaan, daar komt een prachtige vegetatie. Natuur, bomen met bladeren die tot genezing zullen zijn voor de mensen die zullen komen. En ze zegt dat Gods geest in jouw leven vrije loop geeft. En dat je Gods geest in deze gemeente de vrije loop geeft. Hij gaat iets nieuws doen. Amen. Vader, wil u zo danken voor uw goedheid. Heer, ik wil u danken dat u een God van nieuwe dingen bent. Heer, dat u ons als het ware opschudt om iets nieuws van u te verwachten. Heer, en op dit moment wil ik gewoon bidden voor iedere situatie. We hebben allemaal waarschijnlijk wel situaties waarin we wat vastzitten of waar we misschien niet doorheen komen. Maar ik wil bidden dat je op dit moment gewoon met geloof iets nieuws kan ontvangen van God. En dat hij ook dat nieuwe gaat geven. Dat je nieuwe strategieën krijgt of nieuwe ideeën krijgt. Nieuwe gedachten krijgt. Nieuwe inzichten krijgt. En dat je het van hem verwacht. Kijk vooruit. Kijk niet naar achter. Kijk niet wat allemaal fout is gegaan of wat allemaal niet gelukt is. Maar ga kijken naar wat allemaal wel kan en wat God wil gaan doen. En ik geloof dat dat soms ook gewoon betekent dat het rust, dat dat te maken heeft met rust. Niet met al je eigen jachtige en plannen en ideeën en strategieën. Maar dat het ook kan betekenen dat God zegt, blijf rusten. Wacht op wat ik ga doen, want ik ga iets nieuws doen. Vader, en verander ons denken. Heer, verander ons denken als we nog soms zo vastzitten in oude gedachtenpatronen. Heer, in die oude cultuur. Niet de cultuur van uw koninkrijk, maar die cultuur van ons eigen leven, van ons eigen denken. Van ons oude, dat oude stuk waarin we zijn opgegroeid. Heer, maak ons cultuurveranderaars. Heer, laat dat DNA van u in ons, als het ware, meer en meer zichtbaar worden. Heer, dat we getransformeerd worden naar uw evenbeeld. Dat als mensen ons zien, dat ze u zullen zien, omdat u in ons woont. Heer, dat betekent dat hoe we spreken, hoe we nadenken, hoe we spreken over elkaar, hoe we spreken over de politiek, hoe we spreken over de stad of over mensen die misschien niet zo denken zoals wij denken. Heer, dat we vol zullen, dat onze woorden zijn van liefde en respect. Vader, dat we hoop zullen communiceren, verwachting zullen communiceren. Niet kijken wat er allemaal niet mogelijk is, maar dat we zullen geloven. Wilt u ons vullen met geloof dat we een oneindig goede God mogen kennen. Die kan doen boven bidden en denken. Amen.
Ik wil heel graag kort iets met jullie delen. En omdat het heel erg aansluit bij wat Petra zei, is denk ik nu het goede moment. Een tijdje geleden zaten Hilly en ik op een profetische school. School voor profetie. En daar kregen we opdrachten, een klein kaartje. En op het kaartje stond een opdracht. En de opdracht die ik kreeg was, vraag aan God eens om een profetisch woord voor jouw stad. En dat heb ik gedaan. En ik wil jullie eigenlijk allemaal uitdagen vandaag. Ik geloof dat dit echt op Gods hart is. Vraag eens een profetisch woord over jullie stad, over deze stad. En vraag wat op zijn hart is voor deze stad. En wat ik gedaan heb, ik heb dat ook gedaan. En God laat heel vaak dingen door een beeld zien. En wat ik zag was een horizon. En ineens ging de zon op. Vuurrood. Heel langzaam zag ik de zon opgaan. Maar die zon, die veranderde in een hart. En toen die boven de horizon was, was het niet een gewone zon, maar was het een hart. Rood hart. En toen ik nog verder mocht kijken, zag ik dat aan de rand van die zon allemaal vogels zaten. En toen ik nog weer verder mocht kijken, bleken dat duiven te zijn. Dus de rand van het hart waren allemaal duiven. Nou, dat is het profetische woord wat ik aan het bidden ben over deze stad. Dat de zon van gerechtigheid over deze stad op zal gaan. En dat er genezing zal zijn in de harten van mensen. En weet je, ik geloof echt dat een van de dingen die God gaat doen, waarin hij zijn almacht en zijn liefde, dat hart gaat tonen aan deze stad, is door genezing. Dat mensen genezen zullen worden op een manier die eigenlijk menselijkerwijs gesproken niet mogelijk is. En dat ze alleen nog maar kunnen erkennen, dit moet God zijn. En die God wil ik dienen, die God wil ik zoeken. En waar ik jullie toe wil uitnodigen is, vraag God eens of je een profetisch woord over je stad mag ontvangen. En ga dat bidden.
Dankjewel, Piet. Yes. Genoeg om mee te nemen, denk ik, of niet? Als we zo naar huis gaan, hebben we iets om mee te nemen, over na te denken. En wat zegt God tegen jou? We willen afsluiten met een lied. Dus ik wil Jasper, Elja, willen jullie vragen naar voren te komen, de mensen. Ik wil je vragen te gaan staan. En laten we afsluiten. En vraag God wat hij tegen jou wil zeggen. Denk na over de dingen die je gehoord hebt. De woorden die gezegd zijn. Neem ze mee. En denk erover na.